Welkom bij Brandweernets. Achtergronden en nieuws over brandbestrijding en hulpverlening. Mijn naam is Edward Huizer. Ik ben onderzoeker, ontwikkelaar en brandweerman. In deze aflevering bespreken wij met Ricardo Wever de 8 vastgestelde non-negotiables. Deze niet onderhandelbare punten vormen de basis voor een veilige, effectieve brandbestrijding. Deze punten zijn: breng zo snel mogelijk water op het vuur. Doe een 360 graden rondomverkenning. Voer een go-no-go beoordeling in voor binnentreden. Koel de rookgassen. Blijf laag. Herken de stromingsrichting van rookgassen. Voer doelcommandovoering in. En tot slot, gebruik altijd een warmtebeeldcamera. Vanuit dit perspectief bespreken we waar Nederland staat op het wereldtoneel van brandbestrijding. Nou, dan wil ik, als het kan, toch even terugkomen nog op die non-negotiables. Mm-hmm. We hadden er 8 geselecteerd waren. Uit 58 begreep ik.
Vanuit 58, ja, terug naar 22. En van 22 hebben we er dan 22 behandeld en daar 8 uit gekozen.
Als je meteen een reactie zou moeten geven op alle stellingen die we even doornemen, dus alle 8.
Ja.
En ik zeg zo snel mogelijk water op het vuur. Wat zeg je dan?
Nou, dat klopt met wat wij inderdaad in de hernieuwde kijken. Onze eigen basisprincipes ook zeggen. Dus je moet hem ook weer in de context zien. Hè. Je ziet dus dat, en dat kan je op verschillende manieren doen. Je kan het van buitenaf doen. Hè. Dus met name die buitenaanval, hè, die dan wat transitional attack, hè, dus dat zo snel mogelijk water op het vuur. Daar zit ook weer mits en maar aan, hè, want dan heb je weer discussies over ja, maar als er rook uitkomt, kan je het dan ook doen en zo. Hè, en ja, maar als de brand dan niet in die ruimte zit, heeft het dan wel effect. Hè, dus nou, eigenlijk zegt iedereen, doe het dan maar gewoon. Als je met 2 man bent, wie gaat dat dan doen? Hè? Ga je dan eerst de staal naar binnen of ga je eerst buitenom? Nou, dat soort discussies zitten eraan. Maar zo snel mogelijk water op het vuur is volgens mij exact in lijn met wat wij ook zeggen. En dat je dus niet moet vergeten dat te doen.
De tweede. Doe een volledige rondomverkenning. Oftewel een 360 graden, zoals men vaak het internationaal noemt.
Ja, leuk hè. Die is ook, zeg maar, ook op basis even de basisprincipes van de hernieuwde kijken. Dus eigenlijk, ja, en dat vind ik toch het leuke. Als je nou kijkt naar die 8, niet allemaal, maar als je kijkt naar die 8. Dan zie je dat we eigenlijk gewoon ook steun, internationale steun krijgen voor datgene wat we zelf ook uiteindelijk weer bedacht hebben. Maar we hebben niet eens bedacht. Het bestond eigenlijk al. We hebben het weer afgestoft en teruggehaald. Dus we zijn ze net een stapje voor. En ik vind het wel heel fijn dat hier niet hele gekke dingen uit zijn gekomen die wij nog niet hadden gezien. Die 360 graden is overigens wel een grappige. Hè? Dus, want in de discussie was er ook eentje die zei, ja, maar luister eens, bij mij in mijn korps kan dat niet, want wij hebben alleen maar van die flatgebouwen en zo. Dus ik ben het er niet mee eens. En dan zie je weer even soms hoe discussies dan lopen. Dus toen heb ik een hele discussie met die man gehad en gezegd, ja, maar luister eens, je kunt nu zeggen, ik ben het er niet mee eens. Maar de vraag is, ben je er in principe mee eens? Dat het bij jou niet kan, dat is wat anders. Dus daarom is het misschien wel een universeel basisprincipe. Maar misschien niet een non-negotiable.
Omdat er variabelen zijn.
In de zin van ja, want als jij het echt niet kan, dan doe je het niet. Nou, en dan zeggen de Amerikanen, en dat komt dan wel bij die Amerikanen, die hebben natuurlijk dat ABCD-systeem. Hè? Dat is misschien nog wel iets waar we nog in Nederland ook nog wel iets mee kunnen. Hè? Om in de communicatie daar wat helderder in te zijn. Die Amerikanen die zeggen ja, nee, maar wat je dan doet is, dan zeg je gewoon, je komt aan en dan zeg je in je nader bericht, ik heb mijn 360 niet afgemaakt. Ik moet dat deel nog doen. Maar ik ga nu offensief inzetten.
En hoe lekker is dat voor de beeldvorming?
Ja, dat zijn er wel van die dingen die ook aan de orde kwamen. Hè. Met name in die Anglo-Saxische landen. Dus Amerika, Canada, Australië. Daar hebben ze een standaard naar de bericht waarin ze dit ook melden. We komen aan, we zien dit en dat. Het is een two-story building. Er wordt rook gezien uit de B-kant. We hebben de 360 niet afgemaakt, want we moeten de D-kant nog doen. We gaan nu offensief inzetten. Nou, dat is dus, maar ook weer steun, hè? Waar de discussie over gaat. Dus hier is de meeste mensen zijn het hiermee eens. Eigenlijk is iedereen het ermee eens. Behalve dan dat het geen non-negotiable kan zijn, omdat het soms niet kan. Maar de vraag is, waar ga je dan naar kijken? Nou, en dat is natuurlijk wel een dingetje. Nou, en dan hebben wij onze 3 vragen. Hè? Weet ik waar die zit? Kan ik erbij? Heb ik genoeg water? Dus Kan ik met andere woorden een zo kort mogelijke ingang vinden die zo kort mogelijk bij de brand zit. Want wij hebben namelijk ook gezegd, nummertje 1, zo snel mogelijk water op het vuur. En dat was ook in de discussie, kwam dat aan de orde. Al die andere basisprincipes hangen af van deze. Want je kunt niet zo snel mogelijk water op het vuur doen als je deze niet gedaan hebt. Je kunt niet, kom zo meteen op de volgende. Je kunt die niet doen als je deze niet gedaan hebt. Dus iedereen is het ermee eens. Nou moeten we alleen nog uitwerken. Waar ga ik dan naar kijken? Nou, en ik ben benieuwd of ze dan komen met, weet ik waar de brand zit? Kan ik erbij? Heb ik genoeg water? Als dat zo is, dat zijn onze...
Ik heb zo'n vermoeden. Ja. Prachtig om te zien.
Ja.
Ik heb hem even vertaald, maar voer een wel niet beoordeling in voor veilig binnentreden. Dus de implement go or no go assessment.
Daar kan niemand het mee oneens zijn. Hè, dus iedereen was het hier wel over eens. Alleen er werd door Pieter McBride met name, dat volgt uit uit die moduletjes die hij gemaakt heeft, de bouwstenen die in dat Fire Dynamics training zitten. Daar had hij een voorbeeld van hoe je dat dan zou kunnen zien aan de hand van het RSTV-model. Hè? In het Engelstalig de BSAFE. Hè? BSAFE.
Ja.
Dus, en toen zei hij van, nou kijk, als de rooklaag nou zeg maar tot maximaal de 50% van de deuropening zit, als de temperatuur niet, even kijken hoor, moet ik even goed zeggen, dan moet ik het wel goed zeggen, als de temperatuur niet boven de 260 graden is, als er geen stroming is en als er geen vlamverschijnselen zijn, dan kun je veilig naar binnen. Nou, en daar ging heel veel discussie over. Dus met name dat er bepaalde kenmerken zijn, dat je moet kijken naar bepaalde kenmerken bij de bepaling of je naar binnen moet of niet, daar was iedereen het over eens. Alleen welke kenmerken dat dan precies moeten zijn, nou daar, en ik vraag me ook af of je daar ooit uit gaat komen.
Is het eigenlijk niet dezelfde benadering als onze RSTV?
Ja, dat is het. Nou ja, het punt wat natuurlijk meteen in de orde was van ja, is 260 graden dan niet al veel te hoog? En bovendien, hoe gaat een brandweermens voor de deur dat dan meten? He, want kan je met je warmtebeeldcamera? Nou ja, dat is, weten we ook, warmtebeeldcamera's zijn niet zo heel erg nauwkeurig in het meten van de temperatuur. Maar die stroming, ik vind dat wel wat. Dus daar zouden wij ook met onze studiegroep ook wel eens even iets over verder kunnen. Want op zich is dit natuurlijk wel waar iedereen naar op zoek is. Hè? Wanneer kan ik nou veilig naar binnen en wanneer niet?
Ja, dat vraagt verfijning.
Vraagt verfijning, ja. Dus deze moet nog uitgewerkt worden. En misschien gebeurt dat gedurende het jaar of anders misschien volgend jaar. Of misschien wel nooit, dan moeten we het zelf doen. Tijdens het congres hè, merk ik wel, wij zijn best wel redelijk state of the art in Nederland hoor. Wij kunnen best wel mee in de wereld. Dus wij hoeven niet zo klein te zijn, zeg maar. Hè? Maar er zijn niet zo heel veel nieuwe dingen meer.
Ik behoud nog wel een commentaar.
Precies. Ja, maar dat is ook wel eens goed om te zien. Wat jij net zei, hè? Van eens even zien waar je nou staat op het wereldtoneel. En dan zijn er echt wel landen die... overigens, er is echt geen land in de wereld. Dat merk je ook nu weer tijdens zo'n week. Hè? Er is echt geen land in de wereld die zo aan het leren is van echte incidenten. En daar zo open is als wij. Ik heb echt voorbeelden gehoord, schrijnende voorbeelden, hoe rapporten waar brandweermensen gewond zijn geraakt of gewoon in de la zijn verzand of niet gepubliceerd worden. Of waar gewoon, wij zijn echt een uniek land.
Daar mogen we trots op zijn.
Zeker.
Ja, en vasthouden ook vooral.
Ja.
Koelde rookgassen.
Koelde rookgassen, ja. Koelde rook of de rookgassen, ja. Ja, nee, daar was eigenlijk wel iedereen het over eens. Er stond eerst even het woordje hot tussen. Nou, dat vertelde ik net al eventjes hè, over het woordje hot. Nou, ja, cool, dan maar gewoon die gassen. Dat is altijd goed, daar kan je nooit kwaad mee doen.
Blijf laag.
Daar was iedereen het wel over eens, maar laten we zeggen, de discussie ging wel een beetje over van ja, maar weet je, het is wel contextgevoelig. Hè? Want ja, moet ik dan ook laag blijven als er ook al hangt? En moet ik dan ook laag blijven als het nog redelijk zicht is? Dus er was op een gegeven moment wel even een discussie van ja, maar je moet hier wel iets aankoppelen. Zoals van als ik mijn voeten niet meer kan zien, dan blijf ik laag. Dus er zijn heel veel voordelen om in die omstandigheden laag te blijven. Maar er zijn ook omstandigheden waarin die omstandigheden niet gelden. En moet je dan ook laag blijven? Ga je dan bijvoorbeeld ook een heel eind kruipen, terwijl de rooklaag heel hoog hangt in een ruimte waar die 4 meter hoog is en dat soort dingen? Want dan ga je wel langzamer.
Is het niet gewoon logisch nadenken?
Dit is logisch nadenken. En volgens mij komt deze stelling vooral voort uit de waarneming dat er in de wereld nog heel veel brandweermensen, ook als ze door de dikke rook heen lopen die warm is, niet laag gaan. Dus niet kruipen.
Daarmee zichzelf onnodig opwarmen.
Ja, absoluut.
Waardoor het kritisch kan worden op het moment dat je nog tijd nodig hebt om naar buiten te gaan.
Ja, en minder zien. Ja. En minder stabiel zijn. Want je ziet natuurlijk niet zo, hè, want je loopt met je hoofd in de rook. Je ziet daar niks. Dus het zicht is heel slecht. Dus als het zicht slecht is en de rook is warm, dan moet je gewoon naar beneden. En nou ja, daar zijn we in Nederland ook nu over aan het discussiëren. Hè? Dat je, maar ik denk dat wij de nuance gaan aanbrengen. Dat wij gaan zeggen van als het warm is en ondoorzichtig, dan ga je. En misschien wel met die vuistregel van als ik mijn voeten niet meer kan zien, dan ga ik laag.
Praktisch en toepasbaar. En,
maar dat betekent wel dat we dan het kruipen moeten leren.
Ja.
Want kruipen met zo'n slang, dat is nog niet zo eenvoudig. En ik heb in de praktijk al gezien dat zeker met een 45 mm slang, dat je dan niet meer zo nauwkeurig blust hoor.
Nee.
Dus we moeten echt nog even kijken hoe dat dan moet. Maar er zijn wel filmpjes van, en dus dat kunnen we wel leren.
Daar is nog wat in te vullen.
Ja. En sowieso moet je dit al niet doen over een grote afstand. Dus ook hier weer, hè, dichtst mogelijke ingang naar de brand. Zo snel mogelijk water op het vuur. Want als het te diep is, moet je niet gaan kruipen.
Dus dat brengt ons weer terug op die regel van drie.
Precies, ja. Dus in feite past die ook heel goed bij ons. Hè. Dus absoluut, ook dit is... Ja.
Dan herken de richting van de rook, dat is punt 6. En sluit alle openingen bij de brandhaard. Of in het Engels, identify the flow path and close all openings prior to the fire control.
Ja, eigenlijk past die ook weer bij ons. Hè? Dus van als de boel open staat, probeer het dicht te doen. Zeker om tijd te winnen. En als de boel dicht is, laat het even dicht. Doordat je je verkenning hebt gedaan. En probeer vooral ook te kijken, waar komt nou de wind vandaan? En zijn er openingen? Zijn er al openingen die kunnen maken dat als ik de deur opentrek, dat ik midden in de plotselinge branduitbreiding terechtkom? Ik vind hem overigens nog niet zo makkelijk toe te passen. Want je kan hem natuurlijk weer alleen maar doen als je die 360 doet, hè? Als je de 360 kan afmaken, dan kan je misschien kijken naar het flowpath. Maar ik vind flowpath, zeg maar, nog wel lastig, hoor.
Wat maakt het lastig, Ricardo?
Nou ja, omdat het dynamisch is, denk ik. Omdat je toch goed moet kijken van waar komt de wind vandaan? Hoe gaat dit nou? Wat gebeurt er als ik een opening maak of als ik een opening sluit? Met name als ik een opening maak, dan zou ik nog kunnen inschatten. Maar als er een opening ontstaat doordat die door het dak heen brandt, of doordat er een raam breekt of wat dan ook. Hè? Dus ik vind hem nog wel lastig. Maar, zeg maar het algemene principe wat ze hier eigenlijk willen hanteren is van laat de boel zoveel mogelijk dicht. Eigenlijk ook in overeenstemming met die smokestopper, wat Michael Rijk ook zegt, hè, van antiventilatie toepassen. Weet dat je, als je zelf openingen maakt, dat je dan wat verandert aan die stroming en dus aan de zuurstoftoevoer. En dat zeker bij ventilatie gecontroleerde branden grote effecten kan hebben, die zit volgens mij gewoon in onze principes.
Dan komen we bij het ene laatste punt uit. Mooie lijst trouwens, als je er zo bij stilstaat. Ja. Er zit veel achter nog. En dat gaat over commandovoering.
Ja.
Commandovoering moet gebaseerd zijn op een duidelijke strategie en doelstellingen.
Ja.
Vertaald.
Ja, eigenlijk de doelcommandovoering, hè, zou ik bijna zeggen, die wij ook in het kwadrantenmodel hebben. Hè, van als je doel is om uitbreiding te voorkomen, nou, dan zet je defensief in. En als je doel is om te redden of te blussen, dan moet je, ga je offensief inzetten. Dus dat is bij ons niet heel erg goed uit de verf gekomen. Ik vraag me af of heel veel brandweermensen dit nou doorhebben, dat je daarmee eigenlijk ook doelcommandovoering kan doen. Dat was toen wel, maar dan heb je dus weer zo'n ding, hè? Dat staat dan te ver af van de praktijk. Maar het was wel ons doel. Dus wij dachten toen nog van als je nou brandweermensen hebt die weten hoe ze dingen moeten uitvoeren, hoe ze dingen moeten doen, dan hoef je ze alleen maar te vertellen wat het doel is. En dan weten ze ook welke tactiek, welk kwadrant erbij hoort. En dan weten ze ook welke techniek erbij hoort. Dus als ik zeg, jongens, we gaan de brand bestrijden, dan weet je dat dat een offensieve tactiek is. En dan weet je dat in principe of van buiten doet of van binnen. Maar dan weet je ook welke technieken daarbij horen.
Of tegenovergestelde, ik kan en mag geen risico nemen, dan is die per saldo altijd defensief.
Ja.
Binnen of buiten.
Ja, en dat is wel, dat heb je weer even over die context en die cultuur, hè, zeg maar. Wij hebben een enorme discussie, heb ik gehad met al die goeroes, zeg maar, die daar waren, over ons kwadrantenmodel. Dat vinden ze allemaal niks, hè. Ze hebben het met name de Verenigde Staten, Canada, Australië, die vinden ons kwadrantenmodel niks, want dat vinden ze ingewikkeld, zeggen ze dan. En dan, maar, want zij hebben natuurlijk een hele andere voorgeschiedenis dan wij. Hè? Het Kortrijk-model heeft een bepaalde voorgeschiedenis bij onze ontwikkelkamp. Want zij maken alleen maar onderscheid tussen offensief en defensief. En offensief betekent dat je risico neemt. En defensief betekent dat je geen risico neemt. Dus bijvoorbeeld, je blijft bij defensief ook uit de valschaduw van het gebouw. Dus defensief en dan naar binnen, dat vinden zij gek.
Dat is raar, want daarmee maak je geen onderscheid waar men staat. Als nee. onderdeel van je commando.
Nee. Nee, dat doen ze niet. Nee. Dus je kan... En dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik soms ook zelf ook wel een beetje twijfel of defensief binnen nou nog wel, zeg maar. Hè, of dat nou... Ja, of we daar niet nog eens een keer naar moeten kijken. Maar voor hun is offensief dus echt brandbestrijden, mensen redden. En dat doe je eigenlijk per definitie binnen. Dus een offensieve buiteninzet, dus dat je buiten blijft en dan redt of blust, dat vinden zij gek. Hè, dus, maar het kan best, misschien noemen zij dat dan defensief of zo. Hè? Dan blijf je buiten de valschaduw.
Dan merk je in de uitleg die wij geven in het land, waar het gaat om het bepalen van die tactieken, hè, die vier tactieken in het kwadrant, dat problemen oplevert? Dat men het niet snapt?
Nee, in Nederland niet. Nee, in Nederland, volgens mij is dit heel goed geland in Nederland. En weten we ook precies wat daarbij hoort.
Dus weer een kwestie van context dus.
Ja, context. Het is zeker context. En maar wij hoeven dus nooit te denken dat ons kwadrantenmodel internationaal erkend gaat worden. Want dat misschien wel in Engeland, hè, want daar herkennen ze het wel. Andere geschiedenis, andere cultuur, andere ontwikkelrichting. Maar met name in Australië, Canada en de Verenigde Staten hebben ze gewoon defensief en offensief. Ja. En ze hebben zes doelstellingen, ik geloof, redden, brandbestrijden en property beschermen. Dus van binnenuit, dat zijn de drie. Evacuatie, ontruimen en uitbreiding voorkomen, dat is defensief. En dat is daar zo ingeburgerd, dat gaan ze daar ook nooit meer veranderen. Nee. Dus bij ons werkt dit.
Ja, in feite ligt het toch niet zo heel ver van elkaar. Want met je zegt offensief of defensief, dat is dezelfde taal. Alleen het is binnen of buiten bonds.
Ja, alleen is bij hun offensief bijna altijd naar binnen. Hè? Dus daar zitten nog heel dat offensief buiten, hè, van ons. Hè? Want eigenlijk, als je het goed beschouwt, offensief buiten is bij ons de preferente inzettactiek. Hè? Als je kijkt naar basisprincipes van de hernieuwde kijk, dan gaan we eerst kijken of we hem van buiten kunnen blussen. Als dat niet lukt, dan gaan we pas overwegen of we naar binnen gaan. Nou, en dan... Met andere woorden, dat doen zij niet. Hè. Zij gaan nog steeds eerst naar binnen en dan gaan ze pas. Als dat gevaarlijk wordt, gaan ze pas kijken of het... dus wat dat betreft lopen we misschien een beetje voor.
Laten we dat vooral zo houden, denk ik. Het voorlopen dan. Hè? Ja. Het is mooi toegelicht zo. Ja. We hebben dan het laatste punt. En dat is punt 8. Bij een binneninzet hebben de eenheden de beschikking over een warmtebeeldcamera en de kennis om deze juist toe te passen.
Ja, nou ja, dat was eigenlijk voor iedereen was wel eens dat als je naar binnen gaat, dat je dan zonder warmtebeeldcamera, dan heb je geen beeld waar je eigenlijk bent en waar je naartoe moet, et cetera. De discussie ging er daarna om van ja, moet dat er nou bij? Want is het eigenlijk niet normaal dat als je mensen wegstuurt met een warmtebeeldcamera, dat ze dan ook weten hoe die werkt?
Zo zou je ademlucht bijvoorbeeld ook als...
Dus dus met andere woorden, dat laatste deel, daar was nog best wel wat discussie over. Uiteindelijk hebben ze ervoor gekozen om het er wel bij te zetten, maar dat heeft ook wel een beetje te maken met... Dat op dit moment, dus het is ook wel een beetje gerelateerd aan het moment van nu, dat we dat dus, en dat vind ik dan wel weer grappig, heel over de hele wereld, we dus zien dat brandweermensen vaak dus niet zo goed weten hoe die werkt. Of dat als je naar binnen gaat met een warmtebeeldcamera, dat de manier waarop je daar dan met je maatjes samen mee om moet gaan en hoe je dan een verkenning uitvoert met een warmtebeeldcamera, dat helemaal niet zo goed geland is. Dus wij hebben eigenlijk gewoon die dingen gekocht. En dat hebben we gewoon aan de mensen gegeven. En natuurlijk gaat het in 99% van de gevallen zie je een beeld en dan kan je wel van op aan. Maar op het moment dat je temperaturen gaat meten, op het moment dat je in de dichte rook zit, wat zie je dan eigenlijk nog? Wat zijn nou eigenlijk de valkuilen die daarbij zitten? Dat is toch bij veel mensen weggezakt. Het voortbewegen en... Dat je even goed nog wel gewoon goed eventjes onder de tafels moet kijken. Maar dat je het als een hulpmiddel moet gebruiken. Maar niet als zeg maar het uitgangspunt waarop je alles baseert. Hè. Dus dat je ook nog wel wat onder dingen moet kijken. Of onder bedden of achterkasten of weet ik wat. Nou, dat weet ook niet iedereen. Dus we zien het nu wel een beetje als een soort van, noem je dat, Walhalla. van we hebben een warmtebeltcamera, dus nu hoeven we niks meer te doen. Maar dat is niet zo. Nou, ik denk dat die daar het voortkomt. Dat we gewoon ook meer aandacht moeten hebben voor.
Ja, dat kan ik.
Hoe je ermee werkt.
Kan het alleen maar bevestigen.
Ja, ik heb zelfs even één keer, heb ik jou destijds nog over ook gemeld, doordat ik de module dan al heb gelezen. Hè, dat ik op een gegeven moment dacht van, is dit nou ook weer niet zo'n ding wat zo ingewikkeld is, dat we mensen op het verkeerde been zetten.
Ja, het is heel verraderlijk, hè? Want op het moment dat je naar een warmtebeeld kijkt, dan lijkt het alsof je naar een foto of een video kijkt. Hè? Of een video zou je eigenlijk moeten zeggen, terwijl het dat niet is.
Nee.
Ja, dus die verzamelt eigenlijk gewoon infraroodstraling, dat is wat het is. Dus als er iets tussen staat, dan krijg je die straling niet.
Nee.
En op het moment dat het niet doorkomt, hè, dus als je praat over rook, je had het er net over. Als die verder verdicht, dan kan het ook zo zijn dat de straling er ook niet doorkomt. Dus die camera ook gewoon niet ziet.
Laten we zeggen, in de meeste gevallen zal je gewoon een globaal beeld kunnen hebben. Maar hè, dat je gaten in de vloer niet kan zien. Of dat je soms, als je tegen reflecterende metalen aankijkt, een reflectie ziet van de omgeving in plaats van. Hè, het, ja, dus dat zijn wel van die dingetjes. De vraag is of dat iedereen dat nou heel helder voor de geest heeft. Ja. Maar misschien heb je het ook meestal niet nodig. Het wordt pas moeilijk op het moment dat mensen gaan zeggen, nou, ik heb even gekeken hoe heet het was met die warmtebeltcamera. En dat mensen dan niet doorhebben dat je misschien wel een totaal verkeerde temperatuur hebt zitten meten.
Ja, onderkant van je rooklaag.
Ja, bijvoorbeeld. Of zoals ik laatst een voorbeeld had, dat brandweermensen in een plotselinge ontbranding terecht zijn gekomen en tegen mij zeggen, ja, ik heb geen rook gezien. En dan vraag ik, waarmee heb je dan gekeken? En als dat dan een warmtebeltcamera is, verklaart dat voor mij alles. Nou ja, in de punt had men ook een warmtebeltcamera. Daar heeft men ook mee gekeken. Men heeft daar geen rook gezien. Die hing in die punt van die loods.
Nou, als de energie, oh nee, ik moet anders zeggen, als de rook nog geen temperatuur heeft, dus dan geen energie vast, niet, nee. Dan kijk je er dwars doorheen.
Ja, precies.
Terwijl er toch brandstof hangt.
Ja, ja, dus exact.
Gassen zijn.
Exact.
Dat is heel verraderlijk. Dat is wat je bedoelt?
Ja, dat is wat ik bedoel.
Ja. Daar is dus wel wat te doen nog op dat vlak.
Ja, ja. Of je moet hem niet meer meegeven. Maar dat was niet de non-negotiable. Dus deze, ik zou zeggen, dit is het algemene uitgangspunt. Overigens kwam er wel weer een discussie van, dan heb je er eigenlijk twee nodig. Hè? En dan heb je vervolgens daarna, want dan heb je er één nodig voor je buitenverkenning en één binnen. Hè? Dus maar, en dan vervolgens komt de vraag van, ja, maar als ik nou 5 branden per jaar heb, ga ik dan 2 van die warmtebeltcamera's op de auto leggen? En dus dan, hè? Dan heb je het weer over differentiatie.